Zo luisteraars, en zo komen wij bij ons hoofdonderwerp voor deze satellieteditie. En dat is de nieuwe VZW Euroblue Belgium met zetel te Maldegem. En met als gastheer deze voormiddag Jacques Braat. Jacques, welkom. Je bent er al meer bij geweest hier bij ons als het dan ging over liefdadigheid. Ik meen ook nog kom op tegen kanker en zo. Maar nu iets totaal anders, alhoewel het toch ook weer aansluit bij hulp bieden aan mensen in nood. Nu moet ik u eerlijk zeggen, toen wij vorige week het Vrij Maldegem opendeden en toen wij daar kortop ook een telefoontje van jou kregen, toen was het eigenlijk voor het eerst dat wij hoorden van die VZW Euroblue Belgium. Je moet dus ook eens wat toelichting geven voor de luisteraars. Wat moeten wij eronder verstaan?
Ja, in feite hebben wij een VZW moeten starten. Dus dat is gebeurd in de zomer, in de nazomer van 92. Hè. Een aantal vakantiegezinnen hadden een beetje de krachten gebundeld. Dus om een gastkind opnieuw een vakantie te bezorgen, dat was al een jaar of twee aan hang. Dus maar in 92 ging dat teruggebeuren dus op kosten van een andere organisatie. Jammer genoeg dus was het ook voor deze organisatie niet meer mogelijk om de nodige fondsen op te brengen. Dus de diverse gastgezinden die konden hun kind dus niet meer naar België brengen. In feite dus hebben die een aantal gezinnen dus dan uiteindelijk toch geprobeerd om deze kinderen naar hier te brengen met de enorme moeilijkheden die daaraan verbonden waren. Maar uiteindelijk dan, via hulp van vele mensen, hebben we dan toch 26 kinderen naar hier kunnen brengen. Natuurlijk op kosten van de gezinnen zelf, maar het idealisme spreekt dan voor zichzelf.
Dus Jacques, als je praat over gezinnen, over kinderen, dan heb je het denk ik over verlaten kinderen, over weeskinderen, die uit Roemenië afkomstig zijn.
Het zijn uitsluitend tussen kansarme kinderen, het zijn verlaten kinderen, weeskinderen, het zijn zwerfkinderen, die uiteindelijk dan, het is meer bepaald in het district Bihor, dat is op de grens van Hongarije, dat is een 15 kilometer dus over de grens, sluit daarbij aan dus de hoofdstad, zogezegd Oradea, met de omliggende dorpen die dus normaal niet in spraak komen, maar uiteindelijk wanneer je daar dan terechtkomt, dan zie je welke dorpen daar nog rond liggen.
Nu, die opvang, vakantieopvang van die weeskinderen, die verlaten kinderen, dat is iets waar jullie eigenlijk al langer mee bezig waren, dacht ik. Hè?
Ja.
Je zei het al, het waren andere organisaties die dat organiseerden, maar er zijn daar problemen geweest. En vandaar wellicht ook dat jullie nu het geft in eigen handen hebben genomen.
Ja, in feite, je zei het daarmee bezig, het was een zeer goede organisatie dat ook dus organiseerde in feite. Euroschilderen onder de noemer van Caritas Cathodica, maar op een of andere manier zijn dergelijke organisaties altijd bereid tot medewerking, maar ook van aan de andere zijde moet daar financieel dus bijgedragen worden. Maar het is een land, Roemenië, waar absoluut aan organisaties, niemand weet daarvan, er is daar geen geld. Dus die mensen konden dat niet meer doen. Op dat moment hebben wij dus zelf hier gezegd, met al onze welvaart, waarom zouden wij dat niet zelf doen en financieel daarvoor bijbrengen in feite.
Jullie hebben zelf wel jarenlang kinderen in huis gehad in de vakantieperiodes van. Waar kwamen die al die jaren dat je dat al hebt gedaan?
Ja, de kinderen kwamen feitelijk uit Noord-Ierland. Wij hebben daar een meisje, ook gezinnen hier uit Maldegem, die dat dan ook op dat moment op insprongen. Een meisje uit Noord-Ierland, dat was toen ook aan de orde. Kinderen die daar ook rondzwerfden, dat is in feite nu allemaal veel verbeterd. Met, mag dat niet vergelijken met de toestand hier, met de westerse. Maar, dus die kinderen die kwamen natuurlijk ook gretig naar hier, maar hinter was de mogelijkheid tot dus het bijbrengen van de financiën ten opzichte van die organisatie, en dat vormde natuurlijk geen probleem.
Hoe gaat dat met zo'n vreemd kind in huis gedurende een vakantie? Wat hebben jullie daaraan? En vooral, wat denk je hebben die kinderen daaraan? Hoe valt hen dat mee?
Wanneer je zo'n dergelijk kind uitnodigt, dan doet je dat dus uit een pure vorm van idealisme. Je moet dus ook weten met wat je bezig bent. Het gaat erom dus, vele mensen beweren ook, die kinderen zijn hier in een lui lekker land in feite, die komen hier een goede vakantie genieten en dan gaan ze terug naar de armoede. Maar de ervaring leert toch anders, want de directeuren van de diverse scholen beweren nog altijd dus dat ze daar de moed op putten dus om toch weer een handjaar te leven naar die ene vakantie die ze dan hier weer krijgen. En die kinderen die komen hier, die zijn spontaan. Met de taal heb je geen problemen, die passen zich bijzonder goed aan. Het zijn enthousiaste kinderen en Dat moet je ook niet verwennen, dat is niet nodig, want ze weten dat gewoon niet wat verwennen is. Dus je hebt er feitelijk geen problemen mee.
Nu, waarom, misschien een logische vraag, waarom hebben jullie uiteindelijk gekozen voor die Romeinse weeskinderen? Want er is, denk ik, je hebt er ook al gesproken van Noord-Ierland.
Ja.
Er is spijtig genoeg miserie en ellende genoeg in de wereld. 92 was, denk ik, een topjaar op dat gebied, spijtig genoeg. Maar waarom is jullie keuze gevallen op Romeinse kinderen?
Het is in principe geen keuze. We waren daar, zoals gezegd, hadden wij die kinderen. Er waren toen op het ogenblik misschien wel 200 kinderen uit die weeshuizen. Maar dat was volop in de media, in de pers. En dat is natuurlijk, dat brengt ook mee dat veel meer mensen zich daaraan gaan medewerken, omdat ze dan iets in de belangstelling komen, denk ik. Maar wij zijn, dat is gegroeid in feite door die kinderen hier uit te nodigen. En nu zijn wij daar volop dus mee bezig. En VZW dat inderdaad nu aan het uitgroeien is tot andere doelen in feite.
Nu, ik kan mij voorstellen dat die kinderen naar België halen, dat dat ook heel wat praktische problemen met zich brengt. Jullie hebben nu die organisatie zelf in handen genomen. Hoe gaat dat? Moet daar een stapel van papieren voor ingevuld worden bijvoorbeeld?
Ja, dat is in feite de grote. Wij hebben daar iemand voor in de VZW die daar dagen en nachten mee bezig is. Het is misschien een beetje onbegrijpelijk, want het is alleen voor de hulp dat je doet. En daar moet een dossier samengesteld worden. Dat moet via de ambassades van België, Roemenië, Hongarije. Je moet al die landen die je moet doorkruisen, moet je daar aparte dossiers van hebben en diverse talen. Stempels van hier, van daar. Voor mij is dat onbegrijpelijk wanneer je dus hulp wilt geven aan kinderen, ook aan de gezinnen hinter, dat je aan de grenzen ook bijvoorbeeld, dat je daar zoveel moeilijkheden hebt. Voor mij is dat een beetje onbegrijpelijk. Maar ik zeg het nog eens, nu zijn wij volop bezig met die VZW. We zijn al gekend tot in het parlement toe zelfs. Dus ik denk dat we daar al een beetje de voorhand hebben nu. En dat ze werkelijk zeggen, het is een erkende en een zeer goede organisatie. Dus we gaan daar geen moeilijkheden meer over maken.
Ik denk, Jacques, dat er nog heel wat te vertellen valt over de VZW Euroblue Belgium. En ook over een reis die jullie zelf hebben gemaakt naar Ginder. Daarover praten wij de komende minuten na een muzikaal intermezzo. En dat waren de Cats uit vervlogen tijden. Ondertussen is de zon hier boven Malden verdwenen. Ook Ginder in Roemenië, geloof ik, Jacques, hebben de kinderen weinig zonlicht in de ogen. Hè?
Ja, in principe, de zon schijnt daar ook op. De natuur zal wel overal een beetje hetzelfde zijn. Nu is er volop winter. Het is daar min 12, min 15 graden. Het heeft dus ook een paar weken geleden was het al min 20. Maar kom, ik denk dat de kinderen en ook de gezinnen en velen daar een beetje in berusten in de toestand waar ze nu zijn. Alleen, ik zeg het nog eens, wanneer konvooien dus opdagen, dat is een klein mirakel weer. En ze pikken daar gretig op in natuurlijk. Ze zijn bijzonder dankbaar wanneer je daar uiteraard met een georganiseerde konvooi binnenkomt, voedsel, kledij.
Mm-hmm. Een jaar of drie geleden was het allemaal Roemenië wat de klok sloeg, met de beelden ook uit Boekarest en zo. Ook hier te Maldegem nog grote inzamelingsacties. Heb je de indruk dat Roemenië stilaan een klein beetje een vergeten land aan het worden is?
Ja, dat is mijn indruk. Ik denk dat Roemenië inderdaad een vergeten land aan het worden is. Een paar jaar geleden, zoals gezegd is, bij de val van Ceausescu, heeft al de media, al de pers, is er allemaal op gesprongen in feite om belangstelling en ook natuurlijk om het aan het licht te brengen wat de problemen daar waren. Maar ik denk dat de problemen daar niet mee opgelost zijn. Niemand wordt nu gesteund. Het is een nieuw regime, maar in feite, ik weet niet als de gewone mensen die krijgen daar in feite geen positieve noot niet meer uit. Men laat maar liggen wat er ligt. Er wordt niks verbeterd in feite. Het Westen heeft daar ook nog geen vat op. Men weet niet goed hoe het regime zich zal ontwikkelen. In feite zijn het nu jaren van stilstand en de bevolking gaat in feite toch achteruit.
Nu, Jacques, jullie zijn er ook persoonlijk geweest. Jullie gaan vergewissen van die toestand. Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Is daar honger? Is daar armoede? Is daar kou?
Ja, in de eerste plaats dus, gingen we daar naartoe. Mevrouw en ik, en samen met Paul Goumar heeft ook nog mee geweest. Een keer gaan kijken waar die kleine dus, die bij ons op vakantie kwam, waar die feiten dus gelogeerd was, laten we het zo zeggen. Dus die was in een weeshuis. En ik moet zeggen dat de weeshuizen tamelijk goed gesteund worden door westerse organisaties. Maar naast die weeshuizen dus, wij hadden ook onze collega daar in Roemenië, die ons de hoekjes en de kantjes heeft getoond van de dorpen, En ik moet zeggen dat het een zeer schrijnend iets is als je dat ziet. Je hart wordt werkelijk gebroken. Ik denk, wanneer je daar komt en je komt terug naar België, dat je al kijkt van, wat moeten we daaraan doen?
Ik herinner mij nog dat Paul Humar hier een paar maanden geleden ook aan diezelfde tafel zat. En toen zei hij over Makaresti, want dat moeten we dan toch ook nog eens uitleggen. Oradea is niet Makaresti. De mensen hebben daar geen honger, maar ze eten wel zeer eenzijdig. Alle dagen vette kippen. Maar ze hebben eten en ze zorgen er zelf voor. Het zijn allemaal kleine keutelboertjes eigenlijk. Kun jij die indruk bevestigen vanuit de streek waar jij geweest bent? Of hangt dat af van streek tot streek?
Ik heb daar, eerlijk gezegd, weinig eten gezien. Ik kan het nog altijd niet geloven. Ik weet niet wat die mensen daar eten. We zijn in die dorpen geweest. Die stonden daar, dat waren mensen die daar langs de straat stonden met een tafeltje, met een blad op, met kleine appeltjes, peertjes, tomaatjes. Maar er kwam daar niemand voorbij om te kopen. Wij hebben daar echt gestopt om daar wat te kopen, want die mensen waren bijzonder blij. En dan vroegen ze daar nog een paar lei voor, wat in principe ook niets betekende. Ik zeg het nog eens, ik weet het, ik kan mij niet voorstellen dat daar eten is, en het zal wel zo zijn, dus wat daar rondloopt, nog aan pluimvee, aan hanen en zo meer, dat inderdaad verslacht wordt om te eten, want het is ook de enige vorm van voeding, denk ik.
En huiselijk comfort, ja, of dat, niet comfort, hoe ziet zo'n huis eruit daar?
Daar is niet over te spreken, dat is iets dat je moet zien, wij hebben dat op film proberen vastleggen, maar het is niet voor naar te kijken, dat zijn huisjes. Stel u niks voor, er legt daar je vloer in. Alle hout die ze nu beschikbaar hebben, van plachetten of van struiken die daar staan, dat wordt allemaal opgebrand. Dat is tot het bittere einde nu. Dat zijn toestanden die nu aan de orde zijn. Van mensen die dus nu uit onze VZW pas teruggekomen zijn, die hebben enorme schrijnende toestanden verteld.
Nu Jaak, ik hoor het sommige luisteraars denken, wellicht onterecht. Denken zij misschien, ja, die mensen hebben nooit iets anders gekend. Zijn ze misschien niet gelukkig in die toestand als ze nu geen honger, geen kou hebben? Comfort, ja, is dat eigenlijk wel echt nodig? Mogen we dat met onze westerse ogen bekijken, die toestand?
Ja, dat is het probleem natuurlijk. Hè. Het wordt altijd bekeken hier vanuit onze welvaart, vanuit onze industrielanden, de westerse landen. Maar in feite, die kinderen, die moeten het er gewoon aanpassen in feite. Hè. Want waarom zouden ze niet gelukkig zijn? Ze zijn allemaal hetzelfde. Met een kleinigheid. Ik zeg maar iets, met een ballon. Daar spelen ze een dag mee. Ik weet niet als dat een vorm is van vergelijk tussen het Westen en Hinterland. Voor mijn part dan, uit ervaring ziende Roemenië. Ik denk dat het vanuit het Westen zal moeten gebeuren, maar wanneer dus ook de overheid legt zijn interesse of zijn belangstelling nu naar andere landen toe, en ook terecht natuurlijk, want het zijn overal toestanden, zoals we al opgemerkt hebben, die hulp nodig hebben. Maar wanneer wij daar ons steentje kunnen bijdragen, dat zullen wij dan wel blijven doen, denk ik.
Maar ik bedoel maar, mogen we dat eigenlijk met onze ogen bekijken? Ik wil maar zeggen, ik denk toch dat veel mensen zich die vraag stellen. Is het eigenlijk nodig van ons comfort daar op te leggen aan die mensen? Als ze nu echt fundamenteel niks tekort komen. Ze hebben eten, ze hebben kledij. Ja, ze hebben een vorm van huisvesting. Moeten wij hen dan de luxe brengen die ze misschien niet echt vragen of nodig hebben?
Inderdaad, die luxe is zeker daar niet aan de orde. Maar moest het inderdaad, de basisvoeding en de kledij, het fundament zoals gezegd, de basisvoeding aanwezig zijn, dan zouden die mensen zelf al naar iets anders kunnen denken. En ze zouden zich al kunnen profileren naar iets van, wat is er nu nog te doen? We hebben geen honger niet meer en we zijn gekleed. Maar de basis is er gewoon niet. Dus ze blijven aan de grond zitten. En die basis, van waar moet die komen? Er is daar geen industrie, er is daar geen werk. Niemand werkt daar. En als je dan spreekt van iemand, een gewoon mens die daar werkt, voor 1500, 2000 frank in de maand. Ja, en als je dan nog weet dat de levensstandaard er enorm hoog is, dan is het niet meer te doen voor de gewone mens daar.
Nu ga ik jullie bezorgen, die kinderen hier in België, in Vlaanderen, een vakantie. Maar jullie gaan ook structureer iets, een steentje trachten bij te dragen. Want jullie gaan ook trachten een staatsgebouw, een bestaand gebouw te renoveren. Om daar ook een aantal weeskinderen onder begeleiding en toezicht te kunnen opvangen.
Ja, inderdaad. Dus dat was een werkplan dat we via de VZW voor 93 hebben opgevat. Dat was in eerste instantie dan de kindervakanties. Dat was ons eerste doel. Daar zijn we nu al meer rond, denk ik. Er komen nu voor het ogenblik 75 kinderen in de maand juli en een stukje in augustus naar hier. Dat zal dan allemaal geregeld zijn door iemand van de VZW. We hebben dan ook nog een tweede punt dat we in onze VZW hebben opgenomen. Dat was ofwel de dringende hulp en de langdurige hulp. De dringende hulp, dat is nu aan de orde door een fax die we gekregen hebben dus van onze Roemeense voorzitter van de VZW al daar. Ik zeg via Maldenham hier dat we die oproep hebben gedaan, moet ik al de Maldenhamse bevolking bedanken voor een grote inbreng die we zeker krijgen. En deze week zal dat ook het einde zijn dus van deze noodoproep. Langdurige hulp, daarmee bedoelen we dus het ondersteunen van een project waarbij inderdaad een 25-tal kinderen zouden betrokken zijn. Dat is een leegstaand gebouwke, een staatsgebouw, waar wij dan nog via documenten moeten laten vastleggen of dat allemaal wettelijk in orde is, Ginter, want dat is ook nog een andere zaak natuurlijk, de wettelijke aspecten daar. Dat is in het dorpje Vaduc-Rijsulwie, dat zegt u natuurlijk niets, maar dat is ook een dorpje die, laten we zeggen, de basis zou moeten hebben. En dat zijn mensen die daar enthousiast tegenover staan, een soort burgemeester dat daar aan het hoofd is met een werkgroep. En die mensen die staan vol, die staan te trappelen in feite om dat gebouw te renoveren. Maar ze hebben nog geen spijker, ze hebben geen schroef, ze hebben nog niks.
Ja, het doet allemaal sterk denken aan de initiatieven naar Macaresti toe, zoals wij die ook gehoord hebben van Paul Goumard die daar komt te vernoemen. Is het eigenlijk een beetje een parallel iets, maar dan in een andere streek wat jullie daar willen doen?
Ja, inderdaad. Het is inderdaad parallel, je kunt dat zo stellen.
Liggen die beide ver van elkaar? Is dat eenzelfde district of niet? Of?
Nee, ik denk dat daar, ik denk wij zijn, of de mensen in onze VZW, die richt zich hier 15 kilometer over de grens en Macaresti is toch nog 600 kilometer verder. En in de werkelijkheid, 600 kilometer in vogelvlucht, stel je niet voor dat je daar dan binnen een 5 uur bent. Dat is nog wel 1 uur of 12 rijden op die ondenkelijke wegen die daar toch zijn.
Maar jullie gaan dus ook in de richting van structurele hulp, de mensen zelf een beetje zelfredzaam leren zijn.
Ja, inderdaad, want kijk, de zetel is hier wel gevestigd, maar in feite zijn wij een kleine schakel. En heel die VZW aan het worden, want nogmaals, die VZW is aan het uitgroeien. Maar... Het blijft nu nog een ketting en dat is inderdaad, iedereen werkt daar gretig op in. De hulp, de noodoproep die we dus hebben gedaan. Alleen zitten we nog met het vervoer, de vrachtwagen. Dat vormt nog een klein beetje een probleem. Wanneer je dus om het vervoer vraagt, is iedereen bereid om mee te werken. Maar als puntje bij paaltje komt, dan lost het nog voor zijn eigen dus niet op. In feite zoeken we dus nog iemand met een vrachtwagen om de goederen naar Ginter te vervoeren en dan terug te keren. Dus dat is allemaal te bespreken, kwestie financiën of zo. Maar de vrachtwagen die zou moeten 1 februari de zondagavond kunnen vertrekken. Dus de andere mensen van de VZW zijn daar ook voor aan het werken. Maar we moeten uiteindelijk toch die vrachtwagen hebben. En op een of andere manier zal dat wat lukken, denk ik.
Nu, als u zegt die andere mensen, misschien moeten we dat ook eens onderlijnen. U zei het al trouwens, die VZW heeft waar haar zetel hier in Maldegem, maar is eigenlijk over heel Vlaanderen, denk ik, gestructureerd. Hè? Want u ziet hier adressen uit het Antwerpse, uit het Limburgse.
Ja, inderdaad, het is heel het Vlaamse landsgedeelte. Dus van, je kunt wel stellen, dus Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Het zijn allemaal dus mensen die daar ook zelf nog die werkgroepen uitbreiden. En uiteindelijk zullen wij dat, zal dat een hele grote VZW worden.
En hoe is dat zo heel snel uit de stijgers geschoten? Is dat allemaal sinds vorige zomer gebeurd, toen er moeilijkheden waren met de bestaande organisatie Eurochildren naar Roemenië toe, dat jullie zelf, jullie dan persoonlijk, dat hebben aangepakt?
Ja, in principe zijn wij daar dus mee gestart en we hebben dan ook hier en daar nog een adresje kunnen vinden die ook nog een kind hier op vakantie had en dan gevraagd van, kunnen wij dat zelf niet organiseren, dat kind naar hier komt, van telefoon naar telefoon, dan beginnen de faxen te rollen en uiteindelijk vormt zich dan een heel andere situatie.
Het zijn dus eigenlijk de gastgezinnen die jullie al kenden eigenlijk, van dezelfde activiteiten te doen, die zich hebben verenigd tot deze VZW Euro Blue.
Kunt het zo wel stellen, inderdaad.
Misschien zo dadelijk nog een derde en laatste luikje aan ons gesprek. En dan gaan we het ook eens concreet hebben over die noodoproep die je toch via de pers ook gelanceerd hebt de afgelopen weken. Maar eerst nog even muziek.
En u herkende ongetwijfeld Neil Diamond uit die schitterende LP Jonathan Livingston Seagull. Het verhaal en het leven van de zeemeeuw. En die zeemeeuw, dat is ook het logo van de VZW Euroblue Belgium, Jacques.
Ja, de zeemeeuw, dat is een beetje het symbool, Hunter. op weg naar de vrijheid zou dat moeten betekenen. Dat betekent dus op weg uit de armoede, maar ja, daar wordt dus vanuit onze kant aan gewerkt en we hopen dat we daar toch een klein beetje in slagen. Die basis, dat moet toch kunnen hinten in die streek.
Vandaar ook wellicht jullie oproep die jullie gelanceerd hebben via de pers ook. En nog eens terug naar die vak die jullie ontvangen hebben. Er woedt daar denk ik nu momenteel een tamelijk strenge winter. Dat brengt zowat 150 gezinnen in ernstige nood, in basisnood, kledij, voeding en zo. Vandaar dat jullie denk ik begin februari zelf gaan trachten het nodige naar daar te brengen.
Ja, dus begin februari is de bedoeling dus. 1 februari, de stok, die proberen wij op één plaats te houden in Kontich. Dat lukt vrij aardig. Er is al een hele massa goederen opgeslagen, dus van kledij. Denk ik dat we ver rond zouden zijn. Natuurlijk, mensen die nog kledij willen binnenbrengen, die kunnen dat binnenbrengen. Maar vooral moeten we nog even toch de aandacht vestigen dat de voeding nog steeds bijzonder welkom is. Het schoeisel en de kousen, dat is ook een van die zaken die hoofdzakelijk zijn. En ook de dekens. Dat is ook iets waar wij nog naar verlangen. Dus dekens, schoeisel en vooral de voeding. Maar ik moet zeggen dat wij hier in de warenhuis in Maldegem een doos hebben gezet om dan voedsel in te deponeren. En het verwondert mij wel niet, want Maldegem is altijd wel de hul geweest. Maar de voeding die komt zeer goed aan ook.
Nu, Jaak, als je praat over voeding, dan denk ik dat niet alles geschikt is om naar daar te brengen. Jullie hebben toch de aandacht gevestigd op bepaalde zaken die beter in aanmerking komen, die meer in aanmerking komen.
Inderdaad, dus de basis in feite weer alleen. Het is de droge gist, de suiker, de rijst, de bloem, de maïsolie. Dus een beetje die droge voeding. Hè, dat dus bijzonder toch wel goed is voor de gezondheid en tenminste de basis vormt van de ideale voeding. Dat is, en voor die mensen is dat het voornaamste. Dus de luxe moeten helemaal niet naar hinter.
Nu, als er onder onze luisteraars nog mensen zijn die nog willen helpen de komende dagen en week, waar kunnen zij daarvoor terecht?
Ja, ze kunnen zij altijd bij mij terecht dus. Hè. Op de Arenburg kan zij de 351, daar kan dus alles binnengebracht worden. Wij zorgen dan wel dat het in Kontich terecht kan.
Dat is dus de baan naar Nederland.
De Arnhemburg-Kalseide is de baan naar Nederland, inderdaad.
En waar moeten de mensen dan ongeveer zijn? Misschien is want die baan is groot. Dus als ze met materiaal vlug naar jullie willen komen, misschien terug van inkopen doen, is het in de buurt van de kanalen daar? Of?
Ja, dus voor het kanaal en 2000 voorbij de depot van IJsboerke.
Ah ja, dus ik denk dat de mensen al op het spoor helpt. En zij kunnen daar met zaken terecht.
Ja, natuurlijk, ja. Maar ik zeg het nog eens, dus de kledij, we moesten ze nu nog kledij klaarstaan hebben, die kunnen ze brengen, maar het is voornamelijk dus om de voeding te doen en het schoeisel en de dekens. Dat zijn nu nog de voornaamste punten die we ontbreken. Niet ontbreken in feite, maar die we nog meer nodig hebben.
Mm-hmm. En er kunnen ook zaken gedeponeerd worden in een bak die in een warenhuis staat?
Ja, inderdaad. Ik weet niet of ik de naam mag vernoemen. Het warenhuis Aldi, daar staat dus die doos. En bedanken al die mensen, die directeur daar, omdat hij dan de toestemming uiteindelijk heeft gegeven om daar de hulp toch te laten geschieden.
Is men daar vlug toe bereid?
Ja, die mensen, dat is ook de eerste keer dat ze dat tegenkomen, zeggen ze. Ze zeggen, ja, we zullen kijken wat dat toch geeft, maar inderdaad. Mm-hmm. Ik denk ook dat het een soort ketting is, wanneer een mens daar iets in deponeert, dan zegt hij de volgende, oh ja, we doen dat ook maar.
Hebben jullie je beperkt tot dat warenhuis?
We hebben ons voorlopig beperkt tot dat warenhuis, want het is op 14 dagen tijd dat dus die hoeden naar hinter moeten. Mm-hmm. En dat vormt anders te veel werk. En,
dus geen onwille van andere zaken?
Nee, absoluut niet.
Nu, wat wel belangrijk is ook, dat is dat jullie die zaken zelf naar daar gaan trachten te brengen. En het gaat dus zeker niet verloren gaan. Jullie gaan die ook zelf uitdelen en zo.
Ja, inderdaad. Dus het is de bedoeling dat dus die 150 of tenminste hoe meer pakketten voedsel en kledij naar hinter gaan in een vrachtwagen worden vervoerd. En daarnaast dus gaan nog twee kleine busjes mee om dan hinter ter plaatse dus naar de bevolking toe. Want die armste gezinnen die staan dus op lijst. En dat wordt persoonlijk aan die gezinnen en bezorgd. En daar worden dus nog gekeken wat nog meer behoeften zullen zijn. Maar ook moet ik zeggen dat wij dus van hieruit, financieel dus, ons steentje bijdragen. Wij proberen hinter die Roemeense dus voorzitter, die man die wij daar kennen, dus ook te zeggen van, indien je daar geld nodig hebt om directe hulp te bieden, zeg het ons en wij passen dan financieel toe. Het is ook de bedoeling, we hadden het daarnet over het project, het gebouw dat wij zouden proberen renoveren. Het is ook dus de bedoeling dat wij Ginter aannemers aanspreken, dat zij dus onze prijsofferte geven, want wij gaan dat werk Ginter zelf niet gaan doen. Wij moeten die Roemeense mensen zelf aan het werk proberen te zetten. Want wanneer ze werken, worden ze betaald van ons. En ook op dat moment dus, zijn ze dan weer in een soort werksituatie verzeild. Dat is altijd interessant, in feite.
Nu, Jacques, misschien tot slot. Er is ook al hier gezegd of vermeld de werkgroep Makaresti. Ook Malhemse mensen die zich inzetten voor het adoptiedorp aldaar. Hebben jullie daar contact mee? Is er kans tot coördinatie van sommige zaken?
Ja, ik denk wel. Coördinatie is er toch altijd. Wij hebben ook, en we werken nu nog ook mee via materieel voor Makaresti. Ik denk dat daar zeker geen problemen met zijn. Wij vragen verder ook niet. Maar ik zeg het nog eens, ik ben hier een schakel in heel die VZ2. En dat is het hele Vlaamse landsgedeelte dat in feite daaraan meewerkt.
Ik denk dat wij het hier kunnen bijlaten. Misschien nog even de kerngegevens herhalen. Er kan nog altijd materiaal, droge voeding, kledij, dekens worden ingezameld. Bij dat warenhuis en ook bij jullie thuis. Ja. Aardenburg Kalsij, de nummer nog eens.
351.
351. En dat kan nog tot en met.
Ja, ik zou zeggen tot eind van de week. Maar wanneer het dan nog binnenkomt, we gaan die mensen niet terugsturen. Wij zorgen wel dat dat tot in het blijvend depot blijft. Tot wanneer wij met Pasen misschien al een tweede transport inlassen.
Misschien ook nog eens, Jacques, het telefoonnummer vermelden waar mensen eventueel nog meer informatie kunnen krijgen.
Ja, dat is uiteraard ook bij onszelf. Dus dat is 050 71 42 07.